Wel, ja, daar is die.
De groet uit Veenendaal, zei ik al. Het is vandaag al een Veensfeestje, hè? Zo noemen we dat in Veenendaal, een Veensfeestje. Ik zat met John in dezelfde, bij dezelfde opticien om ook een bril uit te zoeken. Dus we troffen elkaar kort voor de kerst nog eventjes. Ja. Als je een van de... Wij lopen regelmatig langs zij, om maar even zo te zeggen. Toen we 20 waren, zaten we beide voor de keuze. Gaan we naar een bijbelschool of niet? John ging naar Heverlee, ik naar Doorn. En zo zijn we de loop van de jaren elkaar regelmatig bevriend geraakt. En mag je zien wat Gods trouw in het leven van mensen doet. En soms zie je dat makkelijker bij iemand anders dan bij jezelf. Of is het alleen mijn waarneming? Vandaag wil ik met jullie in deze eerste samenkomst van het jaar, alhoewel jullie al lekker gegeten hebben en elkaar Gods zegen gewenst hebben. Ja, in Twente zeggen ze veel heil en geluk in tuk en veel heil en zegen. Weet je, dat soort zaken. Jullie zeggen dat weer anders, alhoewel mijn naam natuurlijk wat Fries suggereert, is dat toch niet wat ik beheers. Dus ik ga me gewoon in het Nederlands door vandaag. Graag. Want weet je, als je kijkt naar het leven van elk moment, dan vraagt dat concentratie. Dan vraagt dat aandacht. Dan vraagt dat momenten waarop je je even bewust bent van wat gebeurt er nou eigenlijk? En waar ben ik mee bezig? En niet alleen in het persoonlijk leven, maar ook in het leven als christenen, als gemeente. En een van de brieven die daarover gaan is die brief die geschreven is aan de Hebreeën. Je zou kunnen zeggen, daar vind je een groep christenen. Ik weet nog niet of ze toen ze al zo heten. Dat was vanuit de tijd van Antiochieën, dat weet je wel. Naar Christus genoemd zijn ze. Een groep christenen die komen vanuit het Jodendom. Hebreeën. In grote twijfel. Is nou de weg die wij gaan, is dat een goede weg? Klopt die weg eigenlijk wel? Of moeten we weer terug? Is dat wat wij doen, klopt dat? En zeker zo'n jaarwisseling, een heel menselijke instelling, alhoewel God de ordening gegeven heeft van de seizoenen en van licht en donker, en de planeten aan het firmament gesteld heeft om ons mensen en deze aarde de tijden te geven die vervolgens in Gods hand zijn. En dat is een belijdenis. De belijdenis dat wat er ook gebeurt in Gods hand is. Daarom dit prachtige lied van Hans Maarten en King Gaban, u kent haar misschien, worstelend tegen de kanker, de groep Sela. En God is soms onnoembaar aanwezig. En dat is de tekst waar ik vandaag met u iets over wil zeggen. Uit het gedeelte in Johannes, nee niet Johannes, Hebreeën. Zo, nou is die wel aan, als het goed is. Nou, Hebreeën 12. Ik heb een beetje ruzie met de techniek vandaag. Mag ik een plaatje van je? Doet hij het nu wel? Hij staat nu aan. Nou, we zijn hier niet van afhankelijk. Je kunt me vast wel helpen. Ja? Oké. Okay. Hij zit vast, dat mag ook. Dan ga ik gewoon nog even door. Ik zit niet vast. Ja, yes. Oké. Okay. Hebreeën 12, dat is een gedeelte wat u ongetwijfeld kent en dat zegt dit. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U kunt het nog net lezen. Let toch scherp op hem. De eerste twee gedeelten heb ik vaak over gesproken. De gedeelte over de wedloop. En hoe belangrijk het is om je in te spannen en om actief te zijn en om die wedloop uit te lopen. En toen ik wat jonger was, heb ik zelf veel wedstrijden gelopen. En dan weet je wat het kost om als atleet om je voor te bereiden, om alle aspecten van die sport ook te beoefenen. En als je dan loopt, zo'n 10 kilometer is een bos, een cross-country, of je loopt 5 kilometer over de gravelbaan. Dan weet je wat het kost om het einde te willen halen. Inspanning, moeite, van alles en nog wat, voorbereiding. Er is een prachtig beeld dat gebruikt wordt in dit gedeelte. Maar vandaag wil ik graag met jullie stilstaan bij dat vers 3. Let toch scherp op hem. Zo vertaalt de herziene Statenvertaling dat. Let toch scherp op hem. Een andere vertaling die zegt, houd je aandacht bij hem. En toen dacht ik, weet je, dat is eigenlijk een prachtig mooi beeld. Houd je aandacht bij hem. De vraag van vandaag is, wat heeft onze aandacht? Wat heeft onze aandacht? Wat is dat eigenlijk, aandacht? Je zou kunnen zeggen, dat is de manier en de mate waarop je op iets geconcentreerd bent. Wat je aandacht heeft en krijgt. Waar je mee bezig bent in je hoofd. En vervolgens ook in je handen. En een van de aspecten die we vandaag de dag heel veel zien, is dat we onze aandacht hebben bij zo'n mobieltje. Je kunt niet meer op een station komen. Er is pas een telling geweest op een station. En er bezig met een grote hoeveelheid mensen. Bleek dat er 5 niet op een mobiel keken. Wachtend op de trein. Nou is dat ook heel verleidelijk, nietwaar? Eventjes te checken, eventjes te kijken, eventjes die laatste Netflix-film, laatste stukje af te zien. Nou ja, van alles en nog wat. Het heeft constant onze aandacht en het vraagt onze aandacht omdat we er ons hoofd als het ware mee bezig is. Bijna een verslaving. Alhoewel bijna. Het heeft dus iets te maken met onze patronen. Met onze levensstijl. Met onze manier van doen, met de manier waarop we in het leven staan, misschien wel wat we belangrijk vinden, wat onze aandacht trekt. Ja, wat is dat dan? Nou, laat ik een tweede gedeelte even oppakken. Dat is een gedeelte van Jeremia. En Jeremia die citeert daar een psalm die, als we het gedeelte lezen, die u ongetwijfeld bekend zal voorkomen. En er staat dit, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Welke psalm hoort u? Psalm 1, hè? Hetzelfde soort psalm als psalm 1. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Ah, en meestal zetten we dan een punt. Maar Jeremia gaat verder met een tekst die, als u een beetje reformatorische achtergrond hebt, u wel bekend zal voorkomen. En die zegt dit, arglistig is het hart, boven alles ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Een veelgebruikte tekst in preken van oudvaders. Arglistig is ons hart. We worden zo snel erdoor in ik zou bijna zeggen, in de maling genomen. Het lijkt mooi, die buitenkant, maar het is, Het is ook erg listig. We zijn zo snel met onze aandacht ergens anders. En hoe gaat dan die profeet verder? Hij zegt, ik, de Heer, doorgrond het hart, ik beproef de nieren en dat om ieder te geven, overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Dat prachtige beeld van die boom die daar staat en die dat water opzuigt, was belangrijk in die tijd, want ze woonden niet in dit soort waterrijke gebieden als wij in wonen. Nee, die bomen moesten diep wortelen. Die moesten diep op zoek naar de vraag van waar is water? En die wortelstelsels die waren diep weg op zoek naar de waterlopen die vaak onder die woestijnachtige gebieden er konden zijn. En als er eenmaal dat water komt, dan is dat ook een permanente stroom die er is en die boom in leven houdt. En die vergelijking, dacht ik van ja, wij hebben zelf van die wilgen. Ze staan bij ons achter, bij de sloot. Maar er zijn ook van die wilgen, die zijn net van die treurwilgen geworden die een beetje dood worden. Treurwilgen. Hoe staat ons leven erbij? Vandaag, 2019, we hebben elkaar een goed nieuwjaar gewenst. Misschien heb je wel gezegd, de zegen van de Heer. Goede woorden betekent dat, uitgesproken. Maar waar is nou je waterloop? Waar is je bron? Wat houdt je aandacht? Is een vraag die ik zo in de afgelopen week ook maar eens aan mezelf gesteld heb. Want soms is die waterloop moeilijk te vinden. En lijken we meer op een treurwilg. Een beetje verdord. En vorig jaar was er zo eentje, daar kwam de bliksem in. En hij werd gekapt bij ons achter in Veenendaal. Nini Heutink loopt er misschien wel eens langs. Ben je een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht draagt op zijn tijd? Of ben je meer een treurwilg die wat aan het verdorren is? Die wat aan het klagen is over het leven. Over dat wat toch gebeurt. En over de politiek. En over de economie. En over de portemonnee. En over de familie. En over... Weet u dat de afgelopen 10 jaar was in Nederland het... percentage pessimisten groter dan het percentage optimisten. Er is 1 jaar geweest, 2017, dat was het jaar waarop het aantal optimisten groter was dan het aantal pessimisten. Maar 2018 was meteen weer sombermans was weer. We hebben het zo goed. Ik las nog niet zo lang geleden dat als wij een modaal salaris hebben, dat we horen bij de top 5% van de grootverdieners in deze wereld. 95% van de wereld verdient minder dan u als u een modaal salaris hebt. Gewoon gemiddeld Nederlands inkomen. Wow, was wel even voor mij ook een soort van, ja. Wat zijn wij toch snel van die sombermansen, nietwaar? Ook als christenen. Wat hebben we de neiging om de wereld pessimistisch tegemoet te zien? En we zeggen, ja, arglistig is het hart. En ja, maar hebben we gezien wat God doet? Hebben we gezien wat God aan het doen is? En het bracht me eigenlijk op die volgende situatie, waarin een van die psalmen, en ik wil eerst een klein stukje voor u lezen uit dat andere tekst die de profeet Jeremia aan hem wordt, in ieder geval de klaagliederen, toegeschreven. Want ook Jeremia, zou je kunnen zeggen, was aan het klagen. Jeremia klaagt in klaagliederen en hij zegt, het is onvoorstelbaar. De Heer, ik ween, mijn oog laat water neerstromen. De troosten die mijn ziel verkwikt is ver van mij. Jeremia 1 vers 16. En hij zegt, zij horen hoe ik zucht, maar ik heb geen trooster. Al mijn vijanden horen mijn onheil. Zij zijn vrolijk, maar ik niet. Jeremia klaagt over de verwoesting van Juda en van Jeruzalem. De Heer heeft verslonden, hij heeft niet gespaard. Hij heeft de vestingen van de dochter van Juda met de grond gelijk gemaakt. De Heer is als een vijand geworden. Hij heeft als in een tuin zijn hut met geweld omver gehaald. De Heer heeft zijn altaar verstoten. Hij klaagt over de gemeente van Israël. Hij klaagt over zichzelf. Hij klaagt. Is Jeremia nou een somber mans geworden? Is dat de boodschap die hij brengt? Is dat waar het over gaat? Als in hoofdstuk 3 spreekt over zijn eigen lijden, dan zegt hij: hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken, hij heeft tegen mij aangebouwd, hij heeft mij omzingeld met gal en moeite. Hij doet me wonen in duistere oorden, als degene die al lang dood zijn. Is de boodschap van de Bijbel dan alleen eentje van ellende? Van gedoe? Van treurnis? En dan komt Jeremia in hoofdstuk 3. Als hij als het ware uit dat dal omhoog kijkt. En zegt: het is de goede tierenheid van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Steeds weer opnieuw realiseert hij zich dat God erbij was. Soms onnoembaar aanwezig. Misschien kijkt u dan naar uw eigen leven. Mijn vrouw en ik liepen vrijdag in Orvelte, u misschien wel bekend, zo'n museumdorp. Prachtig. Even rond te lopen. Je bent ook blij met de luxe die je dan zelf hebt. En ik realiseerde me dat mijn grootvader ergens rond 1900 net boven Emmen geboren is. Als je de foto's ziet. En mijn andere grootvader is ietsje noordelijker nog, ook in het Groningse geboren. Was turfschipper. De turf vind je daar in Orvelte gewoon terug. Sjouwen moesten ze. En ik herinner me dat hij zei, ik heb hem nog een jaar of 10 bewust mogen meemaken. Mijn lievelingslied, zegt hij, is Johan de Heer nummer 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. Het is net alsof ik Jeremia hoor. Heer, denk aan mijn ellende. Het is de goede tierenheid van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Nieuw zijn ze. Elke morgen. Groot is uw trouw. Het deed me ook denken aan die psalmen. Die psalmen die daarover spreken. Het zijn de psalmen van die de ellende beschrijven. De ellende van die tijd, maar misschien ook wel de ellende van onze tijd. De plaatjes, zomaar even van een open door site gehaald. Van kinderen in grote druk. Een van de zendelingen van onze gemeente in Veenendaal is actief in die regio, Noord-Irak. Kinderen waar zoveel mee gebeurt. En dat verhaal van die jongen die je daar ziet. Oom niet, heet hij. Staat op de website van Open Doors. Dezelfde regio. Hij heeft Jezus ontmoet. En zijn vader en zijn broer wilden hem vermoorden. Hij moet vluchten. Maar zijn getuigenis is een getuigenis dat Gods liefde en Gods genade hem heeft aangeraakt. En dat hij mag zijn voor God als opnieuw geboren. Jezus heeft laten zien dat alles... Jezus heeft laten zien dat alles in zijn leven nieuw is. Nieuw zijn ze elke morgen. Ach, en dan hoor je die psalm. Die psalm 120. Die pelgrimsliederen. Roep ik in mijn nood tot de Heer? Hij geeft mij antwoord. Bevrijd mijn ziel, Heer, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. Wat zal je straf zijn, bedriegelijke tong, en wat je straf nog verzwaren? Pijlen gescherpt voor de strijd en dan gloeiend houtskool van brem. Ach, dat ik moet wonen in Mezeg, ver van huis bij de tenten van Kedar. Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede haten. Spreek ik woorden van vrede, zij willen oorlog. Mensen die in omstandigheden leven waar wij bijna geen weet van hebben. Mensen die als gelovigen zich moeten verhouden tot een overheid die hun niet ziet zitten. Zoals die kleine gemeente in Oezbekistan, waar een paar maanden geleden alle pakweg 50 bezoekers van een kamp zijn opgepakt. Ze moesten zich een paar weken later, eind oktober, verantwoorden voor het bezit van de Bijbel. Dat was strafbaar. Er was wel een mogelijkheid om onder een straf uit te komen. Dat was in het openbaar belijden dat Allah de profeet is, God is en Mohammed zijn profeet. Hun straf? Nou, ongeveer $200. Een maand inkomen is $5. U kunt u voorstellen dat dat een immens bedrag is. Weet u hoeveel het gedaan hebben? Niemand. Want ze waren en ze zijn Jezus-volgers. Hun aandacht is bij hem. Onze voorganger in Veenendaal, Arie Verduin. Misschien kent u hem van Parousia. Kama Parousia. Toonde vorige week een filmpje. Van voorgangers in Syrië. Die samen halleluja zongen. Een van hen is in Damascus verantwoordelijk van de Parousia gemeente. Was kort daarvoor in Homs geweest, waar gelovigen wonen onder erbarmelijke omstandigheden. Ver van huis, zou je kunnen zeggen. En waar is God dan? Halleluja, zingen ze. Want God is aanwezig in al die kleine zaken, in die veranderende levens van mensen. In die momenten waarop wij het niet meer zien zitten en hij zegt, kom bij mij, als je moe bent. Let toch scherp op hem. Houd je aandacht bij hem, zegt de Hebreeën schrijver. Als die net, je zou kunnen zeggen, een soort exposé gegeven heeft. U kent dat gedeelte ongetwijfeld uit Hebreeën hoofdstuk 11. Het boek van het geloof. En het hoofdstuk van de gelovigen. En van de gelovige helden zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat de meesten, als je zou gevraagd hebben op dat moment, dat ze zeggen, maar het gaat niet goed, maar God is erbij. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt, deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Pelgrims, bedevaartgangers. Want wie zulke dingen zeggen, laat ze duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waar ze weggegaan waren, dan zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Ik heb het woord verlangen even rood gemaakt. Want waar is je aandacht? Is dat waar je naar je verlangt? Is dat wat je bezighoudt? Is daar waar je hart op gericht is? Waar is onze aandacht? Waar zijn we hiermee bezig in alle dag? Er zijn zoveel zaken die onze aandacht vragen. Neem onze gezondheid, lichamelijke, geestelijke gezondheid. In Nederland zeggen we de laatste jaren, gaat dat goed? Ja, als je maar gezond bent. Is dat waar? En christenen kunnen zeggen, ja, het gaat geweldig, want ik heb een prachtige bediening. Dan gaat het goed. Is dat waar? Zo vaak kunnen zaken die wij heel belangrijk vinden, onze aandacht vragen. En soms kom je daar pas achter, als je erachter staat, en moet je soms denken, ach, laat ik het illustreren. Mijn vrouw was secretaresse in de gemeente, in Veenendaal, dat is de gemeente, telt zo'n 400 leden. En ze had best wel contact met veel mensen. Ze werd ziek. En wat merk je dan? Is dat de hoeveelheid contacten sterk afnemen. En we zeiden tegen elkaar, eigenlijk was dit functioneel contact. Dat vond ik best wel triest. Ze heeft best een beetje aandacht nodig. Weet ik. Ik wil het illustreren aan de hand van het leven van één man. Ik kwam twee maanden geleden in een gemeenteblaadje zijn naam weer eens tegen. Thomas Chisholm. Kent u hem? Nee, toch hebt u een lied van hem gezongen net. Groot is uw trouw, o Heer. Een bijzondere man zou je kunnen zeggen. Als je zijn geschiedenis wat nagaat, dan is hij geboren in zo'n houten, een beetje wat je in Orvelte ook kunt tegenkomen. Een plaggenhut zou je kunnen zeggen. Een beetje provisorisch gebouwd. Daar is hij geboren, ergens 1890. Hij had het niet breed. Tegendeel, het was een extreem arm gezin. En hij werd leraar. Iets om trots op te zijn, zou je kunnen zeggen. Je beroep, je werk. Maar hij werd geraakt door Christus. En hij kwam terecht in de methodistenbeweging. John Wesley en volgers, misschien wel bekend, de methodistische kerk. En hij werd voorganger. Ah, zou je kunnen zeggen, dan heb je het gemaakt, nietwaar? Maar toch, na 1,5 jaar in de stad bleek dat zijn gezondheid zo slecht was, dat hij met zijn gezin moest verhuizen naar het platteland om wat meer lucht te krijgen. Letterlijk. Desillusie? Nou, kan ik me best voorstellen. Gezondheid, bediening. Het was hem afgenomen, zou je kunnen zeggen. En daar werd hij verzekeringsman. Ja, zou je zeggen, ach, wat is nou een verzekeringsman? Misschien zit u wel in de assurantie en hebt u een assurantiekantoor. En zegt hij, ja, maar het liefst zou ik. Maar God kan ook verzekeringsmannen gebruiken. En vrouwen trouwens ook. Want wat blijkt, God geeft hem een andere bediening. En Thomas Obadja Grisham heeft 1200 liederen geschreven. 1200 liederen waarvan we een aantal nog steeds zingen. En steeds weer opnieuw getuigen die liederen van Gods grootheid. Steeds weer opnieuw zeggen die liederen dat God trouw is. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? Gij blijft immer dezelfde die gij steeds waart. Dat bewijst gij ook nu. Hij haalde zijn inspiratie uit de klaagliederen van Jeremia. Elke dag opnieuw, o Heer, al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Ja, maar u hebt mijn gezondheid afgenomen. Heer, u hebt mijn bediening afgenomen. En hij mocht doorgaan. Op de manier en met de gaven die God hem gegeven had. Zijn aandacht was niet op zijn werk, op zijn gezondheid. Zijn aandacht was bij Christus. Groot is uw trouw, o Heer. Houd uw aandacht bij hem, heb ik gezegd. En zomaar nog een paar zaken die ik daaruit wil halen. Want soms denk je, ja, maar hoe moet dat dan? Nou, Petrus die zegt dan, weet je, strek je knikkende knieën. Ga staan in het geloof. Want als Jezus je roept, dan doet hij dat vanuit, zegt de Hebreeën schrijver, vanuit die hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God. En Marcus, die beschrijft op het einde van zijn evangelie dan dat Jezus naar de hemel gaat. Hij komt aan de rechterhand van God en werkt van daaruit mee met de discipelen. Wauw. Mag je dan je knikkende knieën strekken? En als Stefanus, u weet het wel, de eerste martelaar gestenigd wordt, dan kijkt hij omhoog en dan zegt hij, ik zie Jezus staand aan de rechterhand van God. Het is als het ware alsof Jezus op het moment dat zijn kinderen het moeilijk krijgen, gaat staan. En daarom zegt Petrus, strek je knikkende knieën. Het tweede wat ik zou willen zeggen daarover, mijn aandacht is, let een beetje op elkaar. Ook in dit nieuwe jaar. Kijk wat God doet in het leven van je broers en zussen. Gewoon om je heen. Zorg voor elkaar, zegt Paulus, in het bijzonder voor je geloofsgenoten. Wees goed, want God geeft aandacht. Het derde wat ik zou willen zeggen is, we kunnen heel pessimistisch kijken naar wat er in deze wereld gebeurt. Maar we kunnen ook zien wat de voetstappen van Jezus zijn. En ja, de economie staat volop en de politiek staat volop in het nieuws. Maar weet u wat er gebeurt met christenen in deze wereld? Weet u wat er gebeurt met het getuigenis van God? Weet u dat er steeds meer talen zijn waarin het evangelie vertaald wordt? Zodat Jezus kan komen. En ik moest even denken aan Jacobus. Die zegt, een geloof wat alleen maar beleidt, maar niet omkijkt naar weduwen en wezen, is geen geloof wat God wil. Strek je hand uit naar boven en naar elkaar. Want hij vraagt niet meer, zegt de Hebreeën schrijver, dan u kunt dragen. Richt je blik op hem. Het was gisteravond, dit voor het laatst aan het voorbereiden. En toen kwam er een YouVersion, u kent dat misschien wel, tekst van de dag voorbij. En die zegt dit, houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. Als je van de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. Want alles wat de ongelovige mensen doen en willen en verlangen en belangrijk vinden, is niet van de Vader, maar van de wereld. In Johannes 5, de basisbijbel. Waar is onze aandacht? Het verlangen naar God. Het verlangen naar God. Heeft dat je aandacht? Dan mogen we elkaar echt een gezegend 2019 wensen. Amen. In antwoord daarop gaan we zingen.